Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nieuw Petersen. Samen met Broes Stol en Nicky van der Gijp.
Verkeer natuurlijk ook lekker. Fantastische cijfers ook dit seizoen. Ja, hij moet toch een keer een prijs pakken met als je ziet wat voor een bizarre spits hij is. Welkom bij de FC Afkikken Daily van woensdag 6 maart 2024. Waar we natuurlijk terugblikken op een Champions League avond. We kijken vooruit op een Champions League avond. En dat doe ik met mijn grote vrienden Broes Stol en Nicky van der Gijp. Nicky,
ja.
Gaat het goed?
Nou, ik vind het bloedheet hier op de redactie. Dus ik heb een trui aangetrokken. Ik weet niet hoe jij hier zit met het shirt onder die trui. Maar ze hebben die verwarming gemaakt en nu is het hier 28 graden op de redactie.
Het is nog steeds koud eigenlijk.
Tering, wat is het koud? Heb je zeg. Koud? Ja, ik heb het echt heel erg koud.
Oké, nou, misschien kunnen Broes en ik voor wat warmte zorgen met onze voetbalkennis vandaag.
Die arbeidsomstandigheden zijn echt hels, jongen.
In de arbeidsvoorwaarden.
Sibirische werkomstandigheden. Laten we het hebben over gisteravond. Lekker Champions League avondje. Lekkere opmaat naar vanavond. Waar een fantastisch duel op het programma staat. Bayern moest natuurlijk een kleine achterstand wegwerken. Uiteindelijk vrij soepeltjes. Vrij soeverein.
Ja, het was een andere wedstrijd dan de vorige keer
toch?
In ieder geval.
Het was een hele andere wedstrijd dan de vorige keer. Maar jij zegt, jij maakt het nu heel erg makkelijk. En ik denk dat dit mentaal een grotere overwinning is dan jij er nu van, hoe jij het schetst.
Ja, dat wel. Maar op het veld was het wel, Lazio liet zich wel gewoon een beetje
heb jij
de slag begrijpen.
Gedurende 90 minuten het gevoel gehad, dit gaat niet goed komen. En dat niet zeg de eerste 5 minuten.
Toen Immobile die bal naast kopte.
Van de licht verlengde.
Ja. Zeg maar, dan, ja, dat is altijd maar als. Maar een Immobile die van een paar jaar geleden, die hadden meegeknikt, denk ik. En dan had je wel een serieus probleem gehad.
Ja.
En de goals van Bayern kwamen toch een beetje uit geluk voort allemaal, vond ik. Ik bedoel, de eerste vind ik dat Provedel daar best iets meer mag doen. Is dat heel raar?
Dat is toch die bal die
van Müller.
Ja, maar Müller kopt die wel fantastisch. Ik bedoel, dat is wel.
Ja, en
dat
Kane staat daar, die hem gewoon het laatste zetje geeft.
Nee, maar die Pavlovic die geeft die bal op Müller en die kopt hem uitstekend terug. En daarna wordt die mist Guerrero volgens mij. Maar knikt Kane hem binnen. Dat is wel. Dat komt uit een spelsituatie die is overduidelijk getraind.
Dat bedoel ik niet. Maar ik vind dat Provedel daar iets meer mag doen. Tweede standaard situatie is niet per se geluk, maar kon natuurlijk, Müller staat daar, dat is Thomas Müller natuurlijk.
Dat wil ik net zeggen. Dat is bij de 1-0 het geval, dat daar Harry Kane staat. Bij de 2-0, dat Müller daar staat. En eigenlijk bij de 3-0 ook, dat daar uiteindelijk, het is een schot wat, nou, laat ik zeggen, redelijk houdbaar is. Maar Kane staat dus 3 keer van iemand van hun op de juiste plek om het af te maken. Ja. En ik snap wat je bedoelt, zijn het uitgespeelde kansen? Nee. Maar uiteindelijk is dit de kwaliteit waar je het verschil maakt. Wat jij net zegt, Immobile in zijn beste jaren maakt hem.
Ja.
Nou, nu staan er gewoon Müller en Kane, die het wel gewoon afmaken.
Ik denk dat het wel lekker voor Tuchel is dat die weer even opstonden. Want dit hadden ze wel nodig. Het waren geen makkelijke weken voor Bayern. En ja, ik ben heel erg blij voor Matthijs de Ligt.
Ja, sowieso. Hij kreeg ook veel lovende kritiek. Hij speelde ook wel stabiel. Het is natuurlijk wel die bal die waar we het net over hebben, die verlengt. De Nederlandse commentator, die deed er een beetje over van.
Albert Manting.
Die deed er een beetje over van, oh, het is goed dat hij hem raakt. Maar doordat hij hem raakt, komt hij bij Immobile. Dat was typisch weer zo'n ongelukkig Matthijs de Ligt moment, weet je wel, waar we er gewoon veel van hebben gezien. Mm. Maar hij speelde echt heel goed. Ik vond hem aan de bal ook sterk.
Ja.
Dat indribbelen waar we hem, wat hij wel gewoon heel goed kan, maar wat we steeds minder zagen, vond ik wel goed. Al met al echt een hele goede wedstrijd.
Ja,
voor hem ook wel belangrijk, hè, met oog op Oranje.
Ja,
ik denk zeker die, nou, ik moet zeggen, Albert Manting, ik wil hem ergens wel verdedigen, want als je de overview ziet,
natuurlijk.
Zeg maar, en je ziet het snel gebeuren.
Maar je zag het wel aan het juichen van de Ligt. Dat gevoel had ik dus wel. Dat was,
en wij hebben dat bij de verdedigende actie. Maar
dat
bij
hij niet echt juicht alsof hij hem had gescoord.
Ja. Ja, ik vond het ook een beetje. Ik dacht dus ook eerst dat hij hem scoorde.
Ja, maar
ik
dacht, hij twijfelde wel een beetje de Ligt. Snap je? Bij het juichen dat hij zoiets had.
Ja, maar Müller die eist hem ook op. Ja.
Maar als je zo'n bal inschiet, dan word je gek. Zeker als het zo'n belangrijke goal is. Ja. En dat deed hij inderdaad niet. Ik denk het belangrijkste winst voor hem is inderdaad wat jij zegt. Dat hij opbouwend en aan de bal, dat dat vooral heel stabiel was.
Ja.
Dat is gewoon wat voor mij, sinds die bij Ajax weg is, waar het echt achter is gebleven.
Ja, maar ik heb daar wel altijd het gevoel bij dat bij Ajax daar de oplossingen ook veel makkelijker voor hem waren, zeg maar. Met hoe er gevoetbald werd, welke keuzes er gemaakt werden.
Ja.
En dat nu, en dat is een aanname bij Juve en bij Bayern, dat daar op een andere manier van hem iets wordt gevraagd. Dat wel hij bij Ajax op een gegeven moment gewoon 4-5 oplossingen had. En dat je bij sommige ploegen, bij Juve en bij Bayern, soms niet mensen hebt die per se in die voetballende situaties terecht wil komen.
Nou, ik ben met je Juve, ben ik met je eens. Ik ben ook in zijn tijd dat hij daar veel de baas stond nog, of constant in de baas eigenlijk, live bij een wedstrijd geweest. Vind ik toch al dan, ja, beoordeel dat het best bij Juve Chelsea was ik toen. En toen schrok ik echt van hoe dat was. Maar dat was wel inderdaad een Juve wat gewoon heel, überhaupt heel matig voetbal speelde. Ja. Maar ik denk nu bij Bayern, waar je vaak gasten als Kimmich en Goretzka om je heen, dat zijn echt wel jongens die gewoon de bal graag willen. Dus het is goed dat het nu weer er aan zit te komen, maar het mag voor mij nog wel wat constant worden.
Ja, maar het is ook wel wat van hem verwacht mag worden, toch? Want dat is het prijskaartje wat erbij zit. En dit is wel het type verdediger. Hij is natuurlijk wel veranderd ten opzichte van de periode van Ajax. Hoe hij bij Juve was, hebben we het al heel vaak over gehad. Maar dit is wel de verwachtingen bij hem. Je haalt niet alleen een pure verdediger. Nee, je haalt ook iemand erbij die goed kan voetballen. Ja, dan moet je dat wel kunnen brengen.
Nee, ik ben helemaal eens. En ik denk ook dat dat uiteindelijk toen hij doorbrak op zijn 17e, dat eigenlijk, toch? Dat hij met kop en schouders...
Nou ja, dat was bijzonder, echt super bijzonder natuurlijk. Ja. Ik bedoel, hij is daarin nu niet bijzonder.
Maar hij is pas 24 ook.
Ja, dat is nog steeds een fantastische verdediger.
Ja, ja, nee, eens. En Nederlands elftal hebben we natuurlijk over. Ja, daar werd hij op een gegeven moment...
Afgebrand.
Ja.
Ik denk...
Veel foutje ook gemaakt.
Ja, maar die fout tegen Tsjechië, daar is hij niet meer bovenop gekomen bij Nederlands elftal. Ja,
maar Duitsland maakte die toen hands. Die rare handsbal waar je niet super van kan doen. Maar hij was er wel elke keer bij betrokken op een gegeven moment. Maar dat is gewoon rot.
Tegen Tsjechië was natuurlijk wel... Dat is
het breekpunt eigenlijk.
Dat is het breekpunt geweest. En ik vind het heel... Hij wordt op dit moment niet eens meer genoemd. Je hebt ook bijna het idee dat hij een soort figurant in de Oranje selectie is.
Ja, dat hij er wel... Hij hoort erbij.
Ja,
ja klopt.
Maar hij is nooit meer
onomstreden.
Nee. Überhaupt, hij is niet toch? Meer... Hij is
nee,
niet...
maar vroeger, weet je... En dat nu is die tweede of derde keus.
Ja, en hij was echt de kroonprins van onze centrale... Zeg maar, hij moest de grote leider van Oranje worden. En in
De Ligt en Van Dijk, met z'n tweeën.
En in die 2-3 jaar daarna zijn er gewoon 3-4 gasten geweest... die hem gewoon voorbij zijn gegaan. Ja, dat is wel vrij bizar, maar...
Absoluut.
Ja, 24... Hoeveel jaren heb je nog?
Aardig wat jaren.
Ja. Dat weet je nooit.
Nee.
Dat is waar.
Overigens ook wel mooi. Harry Kane. Ik heb een fantastisch interview voordat we het over voetbal hebben met CBS Sports. Ja. Jamie Carragher. Die zei dat ze vrienden waren. En toen Harry Kane zei, ik ga niet liegen op nationale televisie.
Ja, maar Carragher
zijn Twitter vrienden.
Carragher zei dat hij met hem gebeld had. Ja, hem gesproken had. En dat was dus gewoon niet waar. Dan maar, denk ik wel, je zit wel gewoon te lullen.
Ook niet geappt of zo. Gewoon helemaal niet gesproken.
Gewoon te ouwe.
Maar... We hebben het hier heel vaak over, toch? Hoe eng televisie soms
kan zijn. Nou ja, ik zit naast jou. Ik bedoel.
Ja, het is maar goed dat jullie het nummer van Ronald Koeman niet hebben om te bellen in de show. Dat word ik natuurlijk ook.
Ik heb het er laatst met Ronald even over
gehad. Oh ja. Ik heb hem zondag nog gesproken, dus...
Ja. Mm-hmm. Maar goed, Harry Kane, mooi fragmentje met Jamie Carragher. Na afloop van de wedstrijd... voor Kane natuurlijk ook lekker. Fantastische cijfers, ook dit seizoen. Was natuurlijk best wel wat te doen over met zijn overstap. Sprak nog geen Duits. Maar het blijft aan hem hangen, toch? Dat hij nog nooit een prijs heeft gewonnen met Spurs. De competitie kan je afschrijven. 10 punten achter met nog 10 wedstrijden. Ja, hij moet toch een keer een prijs pakken met als je ziet wat voor een bizarre spits hij is.
Hij is misschien wel de beste speler ooit zonder prijs.
Ja, dat is wel een hele goeie. Nou, nu heb jij een...
Nee, nu heb ik geen lijst voor me.
Ik ben benieuwd, want misschien... Ik zeg dat nu zomaar, out of the loom. Misschien weten luisteraars nog iemand.
Ik vind dat echt
serieus. Laat dat even vooral weten op social of in de comments. Maar ik vind... Ik heb het al vaak gezegd. Ik vind hem zo niet normaal goed. Zijn cijfers als spits, dat lijkt erop alsof die... Pipo Inzaghi is, zeg maar, die alleen maar in de 6 meter actief is. Maar hij doet het op het hele veld. Ik bedoel, op het einde van de wedstrijd, dat is misschien symbolisch, wordt hij... pakt hij de bal af, volgens mij, van Guendouzi. En daarna maakt Cataldi die overtreding op, waar hij nog geel voor krijgt. Maar dat praten we even over de laatste minuut van de wedstrijd. Dat hij op de achterlijn op een hele goede verdedigende manier de bal afpakt. Daarna 10 meter dribbelt, die bal iemand van zich afhoudt en die bal inlevert en een doodschop krijgt.
Volgens mij hadden
terwijl die ook gescoord.
Ja, hadden wij het hier maandagavond met Vincent Jans over. Toch over de ongelofelijke kwaliteit. Nee, wij hè. Ja, jij was daar gewoon bij.
Kan je dit best genoeg zo ontkennen?
Zo eng dit.
Nee, maar dit is toch zo? Over de bizarre, dat hij, weet je, dat als we kijken naar het afwerken met Van Persie en dat soort dingen. Maar dat Harry Kane, hij zegt, dat is echt het meest bizarre wat ik ooit heb gezien, zeg maar.
Zijn in de Core Podcast zei dat.
Ja.
Dat hij, zeg maar, als je 100 ballen afwerkt, dat er 99 in het zijn het belanden. Ja. Ja, binnenkant
en,
zijn het.
En, en dan het bizarre daarvan is natuurlijk, wat Bruce net zegt over dat je zoveel kwaliteit hebt, maar nog nooit een prijs hebt gepakt.
En wat daar het pijnlijkste aan is, kijk, wij willen heel graag spelers individueel beoordelen. Maar zelfs wij ontkomen niet aan dat het hoe je een individuele speler beoordeelt, dat de teamprestatie daar toch heel veel invloed op heeft.
Ja.
Het is iets wat zomaar nu bij mij te binnen schiet. Maar bijvoorbeeld 2010, dat Wesley Sneijder, wij vinden wel altijd dat Ballon d'Or moet winnen, had natuurlijk ook te maken met dat Inter de Champions League won. Hij met Nederland de WK-finale. Als dat niet was gebeurd, had die discussie er helemaal niet geweest. En bij Kane kom je ook niet tot die discussie, omdat hij gewoon, hij heeft die Champions League finale nog gespeeld in 2019. Maar hij is verder eigenlijk nooit heel erg in de buurt van een prijs geweest.
Nee.
En ja, ik vind het niet gek om te zeggen dat hij misschien wel een van de meest onderschatte spelers van zijn generatie is. En dat hij qua spitsen, hoort hij voor mij echt wel in het rijtje met Lewandowski, Suarez.
100%.
Dat is echt wel het rijtje waar hij in hoort. En voor mijn gevoel krijgt hij nog niet zo
gedeeld. Maarten Fokkert. Hij gedeeld topscorer nu ook in de Champions League. 6 goals en 3 assists dit seizoen. 27 goals en 5 assists in 24 Bundesliga-wedstrijden.
In je eerste jaren. Even naar een hele nieuwe omgeving. Terwijl dat je bedoel je leven
bij en de taal niet spreekt.
Ja, maar nee. Ja, het is,
nou, de taal niet spreekt.
Aan het begin van het seizoen niet. Heb je dat gezien?
Toen zat hij er 2 weken.
Nee, maar dan is het toch super lastig. Ja, nu.
Het is niet normaal hoe hij Duits niet spreekt.
Maar daar ging het in begin
over. Jij Nederlands?
Maar dat is sowieso voor iedereen.
Ja, dat is heel snel.
Dat is niet een hele goede metafoor.
Vind ik echt knap.
Hij deelt de topscorersprijs op dit moment. Hij staat bovenaan met 6 goals. Kylian Mbappé ook. Gisteren weer 2 goaltjes. Nou ja, kwaliteit. Volgens mij hebben we daar heel vaak over gehad. Welke goal mooier?
Die eerste, man. Die eerste is niet normaal dat je die... Zeg maar, je weet... Kijk, het is voorspelbaar wat hij gaat doen. En alsnog zie iedereen kijken van... Ja, jongens, wat moeten we hier nou...
Ja,
zelfs de keeper beweegt.
Maar bij die tweede goal, wat ik dus heel mooi vond... Dat je ervan uitgaat dat hij hem in die verre hoek...
Ja, heb je... Een toch? Van die gasten van Koelkast had een mooie... ik weet even niet meer wie het was. Maar die had een mooi draadje daarover. Van, het is natuurlijk een beetje zijn trademark geworden. Hè? Als je die tweede goal kijkt... Dan doet hij ook wel van iets verdere afstand soms. Ja. Dat hij op die goal afgaat... Een beetje vanaf links, want hij komt altijd een beetje vanaf links. En dat zijn voet die krult al een beetje om naar de verre hoek
die
te krullen.
Die bedoel ik toch? Ja. Daarom was ik heel verrast. Gisteren.
Alleen hij schiet bijna altijd in die korte hoek. Ja. En ik zal zorgen dat tweetje even in de beschrijving ook staat. Dat draadje van een van die gasten van Koelkast. Want die zeiden van, elke keeper wordt erdoor verrast. Want zijn hele lichaam staat alsof hij in de verre hoek gaat.
Ja.
En hij rondt altijd af in de korte hoek. En dat is echt bijzonder hoor.
En wat daar ook bij gebeurt is natuurlijk dat... Niet alleen de keeper, maar de verdedigers zijn natuurlijk ook die lange hoek gaat. Dus die doen hij schiet ook heel vaak door de benen van de verdediger, waardoor het helemaal niet meer...
Ja, terwijl dat is een doodzonde bij voetballers. Er is altijd afspraak met de tussen keeper en verdediger.
Ja, zeker.
Korte hoek, benen dicht, die is voor de verdediger. Verre hoek is om te duiken voor de keeper.
Ja, maar daarbij wil ik ze wel iets verdedigen. Als jij Mbappé op volle snelheid tegenover je ziet komen... Zou ik denk ik vooral dat de intuïtie door je hoofd schiet en dat het de plannen vooraf...
Nee, zeker. Alleen dat ze zeg maar van tevoren zijn dat de afspraken in het veld veranderen natuurlijk heel vaak. Ja, als Mbappé op je afkomt, man. Jezus.
Laten we ook even Thierry Henry, hè, het gisteren ook uitgelicht. Laten we even dat linkje er ook bij doen in de beschrijving over gisteren. Bij die tweede goal, hoe knap het is wat hij precies doet. Wel, we hadden het net over de statistieken van Kane bij Bayern. Nu, Mbappé, 34 wedstrijden dit seizoen, 34 goals... Hij is 42% van de totale productie van PSG komt van Mbappé. En dan is het natuurlijk ook wel mooi. Luis Enrique heeft hem nu voor mij de laatste 4 wedstrijden al gewisseld. Hij kwam tegen Lille helemaal niet in actie. En nu heeft hij gezegd, blijkbaar ligt de toekomst van Kylian Mbappé niet hier. Dus moeten we ook tactieken met andere spelers uitproberen. Kijk, dat je het vindt is 1. Maar is dit slim om dit te zeggen naar buiten toe?
Ik vind het echt fucking goed, man.
Ja, want?
Nou ja, Mbappé speelt zelf het spel volledig in de openbaarheid. Mm-hmm. Ik bedoel, volgens mij vindt hij het allemaal best wel leuk. En het is toch ook gewoon de waarheid. En iedereen die
die weet hoe voetbal werkt, met dat er in de zomer transfers gaan plaatsvinden, weet toch dat er dat PSG zonder Mbappé moet kunnen gaan spelen. Ja, dat begint ook nu al. En,
is dat zo?
Ja, vind ik wel. Nou, kijk, wij hadden het hiervoor over. Hij kan dit in de kwartfinale en halffinale van de Champions League gaat hij dat natuurlijk niet doen.
Nee.
Maar dat je in de competities op zoek gaat naar andere manieren om te spelen, ja, vind ik op zich niet zo heel erg gek.
Dat is toch. Ik heb er nog even over nagedacht, Broes.
Dat mag.
Dat is toch juist een argument om het misschien helemaal niet te doen. Omdat, kijk, PSG is een fantastisch elftal. En die gaan zonder Mbappé, gaan die ook gewoon kampioen worden van Frankrijk.
Ja,
het gaat niet om die
wedstrijd. Dat boeit ze helemaal niet.
Nee, maar luister. Nicky, het gaat dus niet om het feit dat hij die wedstrijden niet speelt tegen Straatsburg of tegen Lille of tegen wie dan ook. Zij moeten een manier vinden om dus weer dat elftal draaiende te krijgen zonder Mbappé in die grote wedstrijden. En dat zijn juist de wedstrijden dat je hem wel gaat laten spelen.
Zeker. Alleen je gaat, zeg maar, als je nu gaat kijken naar het volgende seizoen, misschien zeg ik dat dan verkeerd, maar ga je niet, je gaat nu niet op zoek naar een manier om te spelen, om dat elftal draaiende te krijgen. Maar je moet wel de spelers die het volgend jaar moeten gaan doen. Kolo Muani is afgelopen zomer gehaald voor 90 miljoen. Gonzalo Ramos zit daar nog op de bank.
Barcola,
die speelt nu dan nog wel redelijk wat, maar die speelt. Die moeten nu wel een minuut gaan maken, zodat ze niet chagrijnig zijn of komende zomer weg willen. En dat is denk ik wat Luis Enrique, die moet ook een vertrouwensband met die spelers creëren.
Ja, maar dat snap ik, maar dat je dat naar buiten toe.
Waarom niet? Ja, Mbappé doet wel alles naar buiten toe.
Ja, maar als dit invloed heeft op Mbappé, dus hij wordt hierdoor. Nee, maar
waarom? Waarom is dat, denk je?
Nou, omdat mensen het hierover gaan hebben en mensen hier tegen hem over gaan beginnen.
Ja, alleen, ja, maar dat.
Kijk,
als je hem elke keer wisselt.
Als we kijken, wat is nou het plan? Het plan is om ooit met PSG de Champions League te winnen. Mm. Nou, ik denk dat je dit jaar een grotere kans hebt dan volgend jaar als die er niet is.
Dat denk ik ook, ja.
En dan is het heel kut. Ja. En heel vervelend. Maar dan zou je dus echt hem nog 4 maanden het maximale uit hem moeten halen.
Maar dat is toch ook, dat wordt toch nog steeds gedaan?
Ja, maar ik betwijfel dus of het slim is om op dit over je sterspeler aan publiek zo naar buiten te brengen.
Ja, oké. Okay, en als je hem elke keer wisselt en je zegt er niks over, dan wordt dat toch.
Ja, maar intern.
Over.
Intern. En dan kan je toch zeggen. Nee, ja,
precies, maar dan extern krijg je toch ook vragen daarover op de persconferentie.
Ja, maar dat is iets. Ja, maar
dan zeg je van. Dan zeg ik,
Kilian en ik hebben daar een plan over gemaakt.
Ja, precies. Alleen dan gaat daar weer over gepraat worden. Het is toch altijd juist goed om gewoon eerlijk te zijn naar buiten toe van dit is hoe het is. Als jij zegt.
Ja, maar ik vind het heel raar dat als hij waarschijnlijk niet volgend jaar hier speelt. Je bent nu bezig met dit seizoen. Ik vind het überhaupt heel gek dat je nu al bezig gaat zijn met het geval dat hij straks er niet meer is.
Jij vindt niet dat je speelt. Dat...
Nee, want je bent bezig met dit seizoen. Ja, dit seizoen wil je het maximale uit deze groep halen.
Oké, dus als Kolo Muani heel dit seizoen op de bank zit.
Omdat jij de Champions League wil winnen.
Okay.
Want dat is
dan,
uiteindelijk.
Je raakt hem in de zomer kwijt. Daar zou jij dan.
Nee, ik kan me voorstellen dat je uiteindelijk, zeg maar, aan het eind. Ik zou nu in deze fase zou ik helemaal niks doen. Ik zou gewoon alleen maar focussen met Mbappé. En zorg dat hij. En als het nu naar buiten toe komt dat hij het allemaal prima vindt. Nou, volgens mij hebben we dat ook gezien. Wat was het na die wissel tegen? Wie was dat ook weer?
Hij werd tegen Lyon de rust gewisseld. Volgens mij.
Ja, nee, volgens mij ging dat niet helemaal prima. In ieder geval de gezichtsuitdrukking. Volgens mij moet je daar ver van weg blijven. Los van dat je met een groepsproces bezig bent. Maar ik denk dat je, als je ooit nog de Champions League wil winnen, moet je gewoon in dienst van Kylian Mbappé hele team hebben.
Ja,
en dat denk ik ook. Ik denk dat dit niet helpt om dit naar buiten te brengen.
Ik zie die twee dingen, dat die naast elkaar kunnen bestaan, want dat hele elftal draait al om Mbappé.
Ja, maar het waarschijnlijk lacht Kylian Mbappé erom en dat soort dingen. Ik denk dat het gewoon niet slim is om zo over je superster te praten.
Maar als hij erom lacht, dan is dat toch prima?
Dat is wat ik denk. Maar ja, precies, mocht het niet zo zijn, Dan is het heel dom, toch? Dat het hem wel raakt of dat er wel mensen over praten. En ik zou dat risico zou ik nooit nemen. Omdat je dit is je grootste kans. Omdat je, wat we net zeggen, ja,
nee, League 1
boeit echt helemaal niks.
Nee, dat zeker.
Maar goed, het is een nieuwe club. Of in ieder geval, het is nog niet bevestigd. Real Madrid neemt het vanavond op. In toch wel echt een heerlijk affiche.
Ik hoop het vooral.
Ja, nou ja, de eerste.
Ik weet het niet.
Nee, ja, dat is ook wel waar. Eerste wedstrijd wonnen ze natuurlijk. Door Brahim Diaz, die fantastische goal. Won Madrid op bezoek bij Leipzig. Vandaag de return. Ja, ik hoop het ook. De eerste wedstrijd geeft me hoop, maar het is natuurlijk wel anders spelen in Bernabeu.
Ja, en je hebt het gevoel dat die uitwedstrijd ook wel weer de volwassenheid van een elftal van Ancelotti is. Wat die wedstrijd gewoon richting een redelijk resultaat loodst om het thuis daarna af te maken. Maar ja, Real Madrid had ontzettend veel moeite met de snelheid van Leipzig vooral. Voorin met Cesco en Openda. En ja, ik denk dat Real gaat vandaag natuurlijk meer proberen het spel te maken dan dat ze daar hebben gedaan. Dus misschien liggen daar juist wel de kansen voor Leipzig.
Leipzig pakte Madrid in de eerste wedstrijd bij de strot, ja. Vanaf de eerste minuut. Deden dat ook zeer behoorlijk.
Ja. Ja.
Zeker, ja.
Ja, ik denk dat het nog oprecht wel een verrassing in zit. Wij hadden het er vanochtend toevallig over dat het natuurlijk gisteren 5 jaar geleden was. Dat Ajax in Bernabeu stunte.
Ja, ja, ja.
Ik zou het wel vet vinden als we 5 jaar na dato, als we gewoon nog zo'n lekker potje kunnen hebben. En maar dan nu van Leipzig.
Ja, ja. Ja nee, jij twijfelt.
Nee, ik denk echt dat het 1-0 voor Real Madrid wordt.
1-0.
Ja, nee. Man. Ja. Helemaal niet zo'n hele mooie wedstrijd eigenlijk. Maar ik heb er wel zin in.
Als iemand het moet doen voor Leipzig, dan moeten we wel kijken naar Xavi Simons of Openda.
Ja, ik vind dat wel interessanter, want ik heb het idee dat wij altijd heel erg neigen. En dat kwam ook. Op TikTok hadden we vorige keer opstellingen gemaakt van de resterende ploegen in de Champions League. Dat we 1 speler per team mochten. En ik had in ieder geval Xavi Simons erin. Gewoon, ik ben echt gek van die gozer. Ik vind hem een fantastische speler. Fantastisch om naar te kijken. En daar zag ik ook wat comments op. Van Openda is eigenlijk veel belangrijker dit seizoen, zeiden wat mensen. Dus ik denk wel ja. dat ik in ieder geval daar af en toe een beetje gebiased door ben. Dat je toch heel erg naar Xavi Simons kijkt en naar alles waar hij bij betrokken is.
Ja.
Maar als je even gaat kijken naar wat Openda dit seizoen heeft gepresteerd bij Leipzig. En hoe belangrijk hij is in de totale productie. Dan denk ik van, nou, misschien moeten we daar
17 goals in de Bundesliga. Ook 4 assists. 4 goals in de Champions League.
Dat is echt bizar. Ja. Ja, het is echt bizar. En waar het dan denk ik vooral in zit, is Simons is wel echt, zeg maar, is een artiest. Dat is een kunstenaar.
Ja.
En
mooi.
En daarvoor zetten wij de televisie aan, toch? Om naar dat soort voetballers te kijken. En dat Openda een iets minder mooie voetballer is om naar te kijken. Maar wel in het, zeker in het voetbal van Leipzig, waar zoveel power en daar past hij zo fantastisch in. Maar het is een iets minder mooie voetballer, vind ik. Is dat raar om te zeggen?
Nee, zeker. Maar ja, Openda vind ik, en dat is het eigenlijk hetzelfde met Xavi Simons, moet ik echt zeggen. Wat ik bij allebei heel vet vind, is de ontwikkeling die ze door hebben gemaakt.
Zeker.
En Openda, zeker het eerste half jaar had hij het echt moeilijk bij Vitesse. Was heel druistig en dat soort dingen. Je zag wel dat hij iets had. En wij kennen hem natuurlijk al, omdat Stijn Francis, de zaakwaarnemer, die vertelde over mij, over de potentie die hij bij Club Brugge had en er nog niet uit was gekomen. En dan vind ik het wel mooi, was het voor mij in de laatste transfer deadline show, dat Stijn Francis bij ons vertelde, over de stappen die hij heeft gezet. En ook, wat ook gewoon een keer vet is, om het hele plan van aanpak die ze hebben gehad met Openda.
Ja, en dat hij eigenlijk baat heeft gehad bij dat het bij Brugge misschien niet helemaal is gelukt, want hij daardoor die stap kon maken naar Lens. En dat hij eigenlijk nu stapje voor stapje die naar de top gaat.
Ja, want hij kon dus al, dat heeft Stijn Frans in vertaald, hij kon naar Vitesse, kon hij ook al naar de Bundesliga.
Ja.
En toen hebben ze heel bewust deze keuze gemaakt. Hè. Zij maken dan een hele presentatie van, data, videoanalyse. Wat is nou je volgende stap? Nou, daar komen een paar clubs uit. En dat betekent niet gelijk dat dat dan altijd een 100% match is. Want het heeft te maken met de trainer, speelstijl, hoe de resultaten zijn. Maar ze hebben nu ook weer gekeken bij Lens. Wat is een volgende stap? En ja, weet je, er kan waarschijnlijk hierna nog een stap komen.
Ja.
En dan gaan ze dan ook weer aan de hand daarvan een keuze maken.
Okay. En als wij nou als kenners ons licht laten schijnen op Luis Openda, wat zou dan
een volgende stap zijn?
Een volgende stap.
Ja, ik denk Premier League.
Ik vraag me af of die er nu al moet komen.
Nee, nu nog niet. Ik zou nog een jaar hier blijven.
Ja, dat zou ik ook doen.
En dan naar de Premier League uiteindelijk.
Maar stel hij kan naar dezelfde competities, makkelijkere stap. Stel Bayern.
Nee.
Nee?
Hij moet echt naar Engeland. Dat lijkt me echt fantastisch voor hem.
Oké, dan gaan we naar Engeland.
Maar zeg maar, stel hij eindigt dit jaar op, laten we zeggen, 24 goals.
Dan wordt het wel moeilijk om hem te behouden. Dat is wel zo.
Ja, denk je?
Ja.
Wat voor clubs in Engeland? Verwacht jij dat Liverpool, City,
zijn
Chelsea
kunnen betalen?
Ja. Nee, ja.
Verwacht jij dat die komen?
Ja, het is een beetje, dat is ook een beetje lastig wat het beleid gaat worden. Wie bij Liverpool in gaat stappen.
Maar dat is altijd toch?
Nee, tuurlijk, daarom. Maar ik denk dat hij de potentie heeft voor top 4 Engeland.
Ik heb een andere suggestie. En dat is misschien persoonlijk voor
China.
Hem. Nee. Ik ga ervan uit, het is een aanname dat hij gewoon een Frans sprekende Belg is. Dat denk ik.
Mm-hmm.
Paris Saint-Germain. Als Mbappé gaat er volgend jaar weg.
Ja, mooi. Ja, ik vind het. Ja.
Dat lijkt me best een match, zeg maar.
Ja. Maar jij twijfelt over de absolute top.
Ja, dat twijfel ik over.
Want?
Omdat ik hem wel heel erg goed vind in dit counterspel, zeg maar. Alleen ik vind echt puur meevoetballend. Dus zeg maar, dat waar we het net over met Harry Kane over hebben. Maar wat bijvoorbeeld een pure centrumspits als Haaland ook heel erg heeft ontwikkeld bij City. Dat vraag ik me af of hij dat kan. Ik vind hem meer een spits eigenlijk misschien voor een 4-4-2. Die gewoon om een wat meer balvaste spits heen kan. Misschien kan dat ook wel in de top. Maar ik twijfel daar wel over. Hoewel ik hem echt Champions League niveau speler vind. Top 4 Engeland.
Als hij vanavond Madrid uitkeugelt met 2 goals. Dan wel naar top 4.
Dan verandert niks. Want ik ga echt voorbij aan de waan van de dag.
Mooi.
Ook dat is broestol. Ja. Heel klasse.
Ik kijk gewoon even net dat laagje.
Ja. Jij ziet, zeg maar, jij kijkt dan je neus lang is.
Ja, je kan niet dan opeens morgen zeggen van dat hij dat wel aan kan, toch? Dat verandert niet. Dat verandert één wedstrijd, verandert niet.
Er zijn wel carrières veranderd na één wedstrijd, toch?
Ja, alleen dat is denk ik omdat heel veel mensen wel meegaan in de waan van.
Heel
dag.
Goed, lekker broesie. Bij Madrid natuurlijk enorm veel gezeik natuurlijk na afgelopen weekend. Ja. Valencia dachten ze te winnen, maar het werd afgeloten.
Ja. Ongelooflijk.
Jude Bellingham, rood gepakt. Ja.
Maar het was ook wel een schandalig.
Ik zou ook helemaal gek.
Ja, gewoon, ja, ja.
Ik zou echt helemaal doordraaien.
Kijk, ik kan me nog voorstellen.
Hoeveel kaarten heb je dit seizoen gepakt voor praten?
0, maar ik sta wel op 4 al.
Oh, maar niet voor praten. Nou, dan ga je je leven toch wel goed.
Ik kreeg een nieuwe trainer, was die boos. Zegt hij, hoe kun jij nou na 14 wedstrijden op 4 gele kaarten staan?
Het waren frustratie.
Moeilijk seizoen. Je moet veel dingen oplossen.
De vader was van week.
Het is koud.
De vader was van week, ja.
het is koud op werk.
Ja. Mooie excuus. Dus de vader was Sven van Beek.
Zeker.
Misschien moet je Sven gewoon een keer om advies vragen.
Hoezo? Voor wat?
Voor hoe je minder gele kaarten kan pakken.
Nou, ik weet niet of hij weinig kaarten pakt, Sven van Beek, toch?
Sven staat.
Nee, ik ook niet.
Maar goed. Laten we even teruggaan naar Madrid. Afgelopen weekend dus heel veel gezeik gehad. Ancelotti, vanochtend wakker geworden dat de Belastingdienst achter hem aan zit. Of de justitie zit achter hem aan. Schijnt iets meer dan 1 miljoen via duistere wegen weg hebben gemaakt. Dus daar...
Gewoon fraude, hè? Niet, het is niet,
ja, belastingvrij hebben weggesluist tussen 2013 en 2015.
Maar weet je, ik vind het altijd van... Het is super opvallend. Het is ook goed dat dat gewoon in het nieuws komt en dat dat naar buiten komt. Want iedereen, elke topper in Spanje... heeft dit bijna gedaan. Ik bedoel, we hebben het van Modric tot
Neymar.
Tot Xabi Alonso, volgens mij, tot Mourinho. En het wordt altijd een schikking.
Maar Neymar was toch ook met Brazilië ook op een gegeven moment... dat als die president is nu weg, die... weet je ook weer? De oude president van Brazilië.
Bolsonaro.
Ja.
Zo.
Man. Maar dat als ruil voor steun... zou dan de schuld die in Brazilië nog overstond.
Ja, maar dat is toch knettergek. Ja. Maar daarom, zeker is het nieuws en Ancelotti, legend. Maar niet Roomser dan de paus.
Ancelotti
blijkbaar.
Staat dan gewoon zo.
Ja, ik denk niet dat hij zich heel druk maakt. Maar het wordt toch een schikking, dus we hoeven ons niet heel druk erom.
Ancelotti staat zo en dan trekt hij die wenkbrauw op. En dan wordt hij vrijgeschoken.
Echt, dat is wel toch echt een trainer waarvan je denkt, dit is toch waanzinnig.
Echt een koning. Man.
Ja, toch?
Echt een absolute koning.
Een van de beste in de geschiedenis.
Maar wel fraudeur. We moeten ons wel uitspreken.
Nee, dat is nog helemaal niet waar.
Jij zegt Ancelotti
fraud. Dit is nog helemaal niet waar.
Fraudeur.
Nee, hoezo niet waar? Het is nog niet bewezen. Dus een aanklacht loopt er nu.
Oh, geen fraudeur.
Gentleman.
Nog geen fraudeur.
Uithangbord voor de sport.
Nou, hij is wel een koning, man. Ik hou echt
toch?
Van
dit is wel echt een gentleman, toch? Vind je het niet?
Maar ja, witte bordencriminaliteit.
Wellicht. Voordat we Real Madrid achter ons broek gaan hebben. Ja. Goed, dat is vanavond. Ik denk dat Nicky en ik er heel veel zin in hebben. Bruce is iets gematigder over vanavond.
Nee, ja, ik ga het enthousiasme. Real Madrid
gaat gewoon winnen.
Real Madrid gaat gewoon door.
Ik maak er gewoon gek van. 1-3 Leipzig.
Openda, 3 keer.
Ja, 3 keer Openda.
Dan zo de B van de Broes. Oké, morgen in de Johan Cruijff Arena is het tijd voor Ajax. Laatste overgebleven Nederlandse ploeg in Europa. Aston Villa komt op bezoek.
Hoe zit hij er nou in? Van dat het Ajax heel geen enkele kans, maar een echt nul kans?
Ja, sorry. En dat is niet...
Ja, nou kijk, meer omdat ik denk dat Villa het echt heel serieus neemt. Omdat ze dat echt een prijs ook kunnen pakken. Strijden nog eigenlijk, ik weet niet of het nog in de FA Cup zitten. Maar sowieso Champions League, hele goede papieren op dit moment. Draaien een heel goed seizoen. Ik wilde weer een referentie maken naar een vriend van mij, maar ik durf het nu niet te
doen. Nee, dat lijkt me goed.
Nee, maar die zei ook, dit is gewoon...
Rolf Laar. Karim El Amadi.
Nee, Jason Pryor. Maar,
wie is dat?
Het is een vriend van mij uit Ierland die echt, wat is het, 6-7 keer per jaar al jaren gewoon naar Birmingham vliegt. En daar. En die zei, dit is echt bizar wat we nu meemaken. En die zei, we hebben ook echt het gevoel dat we nu de Europa League kunnen gaan winnen. Hij zei, een Champions League zou het echt super mooi zijn.
Europa League wordt wel lastig.
Ja, de Conference League, sorry. Ja. Ja. Wist al ook gewoon niet mij verbeteren dan. Maar goed. Nee, maar dat dit gewoon een seizoen is. Een seizoen voor hun is. Ja.
Het is een bizar seizoen. Ze doen het in de Premier League. Daarom. Fantastisch. En het is zo'n ontzettend goed.
En toen vroeg ik aan hem, liever volgend jaar Champions League spelen? En zei, nou, gewoon Europese prijs pakken. Dat is echt waanzinnig.
Dat is toch wel vet hoe groot die Conference League. Dus je zag West Ham vorig jaar. Feyenoord hebben we natuurlijk gezien. Roma dan een won, hoe groot dat was. Ja. We waren daar allemaal zo kritisch op in het begin. Maar het is echt een fucking vet.
We waren kritisch op dat het hele systeem weer krankzinnig is. Met tussenrondes. Dat is het meer.
Maar het is wel een heel vet toernooi geworden. Dus
nu, vanaf nu wordt het gewoon heel vet.
Ja, dat is het ook. Want in de groepsfase hebben we Aston Villa natuurlijk. Vergeet, dan hebben we die ook gezien tegen Legia Warschau.
Ja.
En tegen Mostar was dat.
Ja.
Dat ze het niet echt serieus namen. Ja. Dus het is ook wel... Zeg maar, als je in de groepsfase uitgeschakeld wordt, dan neem je het niet serieus. Maar als je daarna doorgaat, dan opeens neem je het wel serieus.
Ja, omdat je dan een beetje spelers spaart, want de competitie, daar wil je goed positioneren. Ja, en nu gaan ze keuzes maken. Ja. Weet je, wie gaan we morgen zien in de Johan Cruijff Arena? Zijn dat de grote sterren? Ja, ik denk dus
100%.
Wel.
Ja, zijn het grote sterren?
Aan wie refereer jij nu?
De spelers van Aston Villa.
Ja, maar wie vind jij dus geen grote ster?
Is Leon Bailey een grote ster? Ik vind Ollie Watkins wel een grote ster.
Ollie Watkins, legend.
Ik vind hem mooi. Ja. Mooie vraag is dat.
Ja.
Pau Torres? Ster.
John McGinn?
Geen ster. Geen goede speler.
Ja. Ja. Nee, maar het is wel... Ja.
Leo Bailey ook al een ster.
Kijk, als je Aston Villa zegt, je voelt niet alsof er een topploeg op bezoek komt. En wat ik net zeg, ik zei net, heeft Ajax een kans? Nee, maar als Feyenoord tegen Aston Villa zou spelen, zou ik ook denken dat Feyenoord vrij weinig kansen maakt. Ja. Want ik denk dat mensen... die niet, en dat is helemaal niet gek, die niet elke week Aston Villa volgen.
Emery Ball.
Niet beseffen hoe goed dit elftal is. Met misschien niet eens de grootste sterren van Europa. Want achterin spelen ze met Langlet en Diego Carlos.
Ja.
Dat zijn geen wereldtoppers. Maar Emery krijgt...
Maar kijk, geen wereldtoppers als je ze lospakt. Maar hier past het. En ik denk dat, weet je, ik zag Guardiola iets over hem zeggen. En waar wij het wel vaak
over Emery.
Over Emery. Ja. Dat als trainers dat over elkaar zeggen. Voor mij was het slot over Lukien. Waar je hem ook ziet werken, er is een hele duidelijke visie zichtbaar.
Ja.
En dat heb je nu ook met Emery. Vorig jaar stonden ze 14e voor mij toen hij het overnam.
Ja, met Gerrard van Gerrard. Echt niet goed.
Nee, maar dat is heel vet. Dat vind ik heel vet. Dus er is een hele duidelijke visie te zien bij hem.
Ja, en wat wel bij Emery is, is dat hij krijgt ook, we hadden het net over Kane, dus een trainer dan. Hij krijgt ook natuurlijk, omdat hij ontslagen is bij Arsenal, niet geweldig, PSG ontslagen. Heeft hij niet de credits van een toptrainer, terwijl... Wat hij nu doet met Aston Villa, er zijn niet zoveel trainers. Bij
Sevilla eerder.
Ja,
Villa super, Real.
Toch?
En ik denk dat dat heel interessant is. Ook, iedereen we zouden er eigenlijk met z'n allen eens naar moeten kijken van... Oké, ben je een toptrainer als je met absolute topteams alles weet te winnen? Of kan je ook een toptrainer zijn als jij met subtoppers, middenmotors, standaard zeg maar...
Overlaat presteren.
Ja. Of ben je ook een toptrainer als je, zoals Alex Pastoor... die niet gelukt is bij grote clubs, maar met kleine clubs wel telkens weet te promoveren. Zeg maar, wanneer ben je dat?
Nee, ik denk dat je dus...
Je kan ook voor verschillende niveaus geschikt zijn.
Maar dat is dus ook wel, weet je... refereren we ook altijd aan prijzen, zeg maar. Ben je dan een topspeler, zoals Kane? Ben je dan, of ben je dat nu al?
Ja.
En weet je hebt ook altijd spitsen gehad in de Eredivisie of Eerste Divisie. Die waren echt voor dat perfect. Weet je, heel goed in de Eerste Divisie. Nou, dan denk ik dat je dan het maximale eruit hebt gehaald.
Ja.
Toch? En ik denk dat nu Alex Pastoor of Emery, precies hetzelfde. Die... Nee, als je kijkt wat hun opdracht is.
Ja,
zij overpresteren,
dat
toch?
Dat is wat ik bedoel.
Nee, daar heb je gelijk. Maar sorry, ik moest even de vergelijking Alex Pastoor, Unai Emery.
Precies hetzelfde.
Ja, dat...
Als je dit losklikt...
Unai Emery heeft geen podcast. Dus dat is het enige verschil.
Nog niet.
Unai Emery in de podcast. Dat zou wel heel vet zijn.
Ja,
maar ik ben het wel heel erg...
Nee, maar snap je het overpresteren? Als je dat een paar keer voor elkaar hebt gekregen, ja, dan zegt dat heel veel over je kwaliteiten.
Jij hebt net gasten als bijvoorbeeld de Serbi en Bielsa, die misschien ook niet altijd wereldclubs hebben getraind, maar eigenlijk altijd overal hebben gepresteerd, ja, en goed voetbal hebben achtergelaten. Ja, dat is wat Emery ook doet. En ja, hij maakt van Aston Villa...
En prijzen ook, hè?
Ja. Ja. En hij maakt van Aston Villa nu misschien wel de best voetbal, een van de best voetballende ploegen van...
Heel goed dat je hier...
Een van de. Maar ja, verslaat wel gewoon de best voetballende ploeg van de Premier League thuis, ja, tegen City. En dat die wedstrijd was niet onverdiend. Was, want ze waren gewoon, zeker, echt beter dan volledig City. Ja. En dat is bizar. Ja.
Nee, het wordt heel interessant morgen. En ik ben heel benieuwd hoe Ajax daar tegenover... wat ze daar, ja, überhaupt op gaan verzinnen om hier tegen te spelen.
Ja, ik denk dat Ajax in dit geval niet zo heel veel keuze heeft. Ja, ik denk dat het gewoon weer met 5 verdedigers wordt. En dat het nu echt compact houden. En hopen dat ze er niet doorheen spelen. Maar ja, ja, durf je dat in je eigen arena? Dat is denk ik de grote vraag. Daar
gaan we morgen nog wel uitgebreid over, zeker, hebben. Nog even goed nieuws voor jullie. Kelvin Stengs leek eigenlijk... Ja, dat,
ja, jouw Marvin Peersman.
Nou, het is niet mijn Marvin Peersman. Hij speelt bij mijn club. Het is absoluut niet mijn Marvin Peersman. Ja, het was een horror tackle. Uiteindelijk valt het nu relatief allemaal mee.
Ja, was superveel angst voor een knieblessure, ja, natuurlijk. Of voor een heftige knieblessure. Ja. Omdat hij natuurlijk al dat letsel aan die knie heeft gehad.
Zeker.
Maar ik vind het echt... Ja, ik weet niet. Het is altijd moeilijk inschatten ook. Want soms ziet iets er fucking heftig uit. En dan is er uiteindelijk niet zo heel veel aan de hand. Dit lijkt gewoon mee te vallen met de verwachtingen in ieder geval die er waren. En dat is voor vooral Kelvin Stengs. Of Kelvin Stengs is het vooral echt heel erg.
Ja, ik denk dat het voor ons als fijne supporters, dat is, kijk, dat is mooi. Maar het belangrijkste is natuurlijk gewoon, ik denk dat niemand, of je nou voor Ajax fijn of PSV bent.
Als je meer dan 3 hersencellen hebt, dan denk je daar toch nog
ja,
over.
Ja, en ik denk dat een hele sympathieke voetballer is.
Geen vriendje van jou? Stengs.
Geen vriendje van mij. Wel een vriendje van jou?
Nog niet.
Maar het is een hele sympathieke voetballer. En ja, ik denk ook voor hem dat hij heel erg hoopt toch naar het EK mee te mogen. En daardoor is dit voor hem, ja, nog mooier nieuws. En ja, dat plekje zit er misschien toch wel in. En
daarom is het wel echt interessant, hè, dat het meevalt. Want hij zit er natuurlijk nu niet bij die voorselectie. Omdat die blessure echt de dag daarvoor was.
Ik vraag me dus... Oh ja, dat was die voorselectie?
Ja, ja, die, ja, werd vrijdag bekend en donderdagavond, oh, ja, was die wedstrijd.
Ja, nee, dan is het wat.
En anders had hij er 100% bij,
ja,
gezeten.
Ja, sowieso bij de voorselectie.
Ja, echt 100%. Ja. En... We zagen toch deze interlandperiode van over 2 weken... zien we toch een beetje als laatste mogelijkheid voor Spezen om zich te bewijzen. Ja. Nou, hij heeft letterlijk in die laatste wedstrijd van Oranje een hat-trick gemaakt. Heeft dit seizoen echt heel erg goed gepresteerd, ja, voor Feyenoord. Dus dat is wel... Het is wel voor hem lekker dat hij, zeg maar, binnenkort weer fit is, zodat hij het einde van het seizoen gewoon volledig meemaakt. En dan denk ik niet dat Koeman twijfelt over hem.
Nee, en ik denk wat daar mooi in is dat wat Slot ook laatst zei, dat hij natuurlijk niet volle wedstrijden kan maken en niet zo fit is, maar dat hij bij Oranje in die... Als je hem het laatste kwartier 20 minuten nodig hebt voor creativiteit, dat hij echt nog een wapen kan zijn voor Oranje.
Ja, nou, of die nou wel of niet bij zit, super fijn dat het in ieder geval meevalt met de blessure. Ja. Dat is mooi nieuws om deze podcast op 6 maart mee af te sluiten. Broestel, dankjewel. Nicky van der Gijp, dankjewel. Jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Dan wel luisteren. Morgen zijn er weer. Graag tot dan. Houdoe.